Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkander van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert ter jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat daar verder volgt, Psalm 42, vers 1. Laten wij met elkaar lezen uit de Heilige Schrift, wat u vindt in het boek der Psalmen. Psalm 40 en daarvan de versen 6 tot en met 18. Vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik herhaal, wij en dan lezen wij met elkaar Psalm 40, de versen 6 tot en met 18. En onmiddellijk na de schriftlezing zingen wij met elkaar Psalm 56... Vers 5.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden, en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen, ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers u zelfs geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet.
Het woord uit de Heilige Schrift dat wij vanavond met elkaar willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 40, en daarvan het 17e vers. Daar lezen we, laten u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. En laat de liefhebbers van uw heil geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Tot zover. Laten wij nu eerst met elkander ons stellen voor het aangezicht des Heren. Heere, ge hebt inderdaad ook aan ons uw weldadigheid aan ons groot gemaakt, door ons leven te dragen en te sparen, en ons op deze dag bij vernieuwing hier samen te brengen in uw huis, en onze gelegenheid te geven dat woord uit te dragen of het te beluisteren. Maar evenals in deze morgen zijn we ook vanavond van die afhankelijke mensen. Dat zijn we altijd. Elke ademtocht is van u, elke handbeweging is van u. Ons gaan, ons staan en ons nederliggen. Het is alles uit u en door u. Als we dat maar meer mochten verstaan. Dat geldt nog niet eens de natuurlijke, dat geldt nog niet eens de geestelijke zaken. Dat geldt zelfs ons gewone dagelijkse leven. Dan kunnen wij geen stap verzetten, dan kunnen wij geen handbeweging doen, of het is alleen uit u en door u. Uw kracht zal in onze menselijke zwakheid moeten worden volbracht. Als dat nu waar is in ons gewone dagelijkse leven, in de huishouding of waar wij ons werk dan ook gevonden hebben, dan is dat zeker het geval wanneer het betreft onze verhouding tegenover u. Uw heilig woord leert ons, en dat hebben wij te ook leren te verstaan, niet met ons verstand alleen maar boven alle dingen met ons hart, het zal door onze hele ziel heen moeten slaan, dat wij mensen zijn die van zichzelf zich roeren of bewegen kunnen. Wij zijn niet levende mensen, wij zijn dode schepselen, dood in de zonden en de misdaden. Hoe zou er dan beweging kunnen zijn? Hoe zou er actie kunnen zijn? Hoe zou er een uitgang kunnen zijn naar u de Heere? Hoe zouden wij nou vrolijk en verblijd kunnen zijn in u de levende God, zonder dat er is de werking van de Heilige Geest? En dan leert ge niet alleen dat we vrolijk en verblijd zijn in u, maar geleerd door uw woord en door uw Heilige Geest, al uw volk en kinderen, allereerst de droefheid over de zonde. Voor de blijdschap is er de droefheid. Voor de vervulling is er de ontlediging. En dat is wat zo noodzakelijk is te kennen. Dat is een stuk wat we niet over moeten slaan in ons leven. Waar we al diep van doordrongen moeten zijn. Dat uw Heilige Geest ons ontledigen. Dat uw Geest ons ontdekken. Dat uw Geest ons arm maken. Dat uw Geest laten zien wie we zijn in onszelf. Verloren zonen en dochteren van ons bondshoofd Adam. Mensen die u de rug hebben toegekeerd en die het in gedachten, woorden en werken uitspreken van ogenblik tot ogenblik. Gewijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Dat is niet alleen het geval met de mens van de wereld. Dat is niet alleen het geval met die mensen die daarheen gaan naar het goeddunken van hun eigen hart. En die ook de zondag gebruiken voor zichzelf. Dat is ook precies hetzelfde met ons het geval. Al hebben wij dan misschien wel de gedaante van christenheid. En heren, laten wij dat wel mogen zeggen, ook hier in het midden van de gemeente, wat een groot voorrecht het is. Dat ge ons voor het uitbreken in zonde hebt willen bewaren. Of dat wij niet in het midden van de wereld staan. Maar dat we nog mogen verkeren onder uw woord. Dat zijn al rijke bemoeienissen. Dat zijn al bewijzen van uw grote trouw. Laten wij daarvoor ook oog en hart mogen hebben. U brengt ons niet voor niets onder uw woord, ook in deze avonduren. Het is omdat ge tot ons spreken zoudt, zoals ook in onze huisgezinnen tot ons spreekt, wanneer wij uw woord nemen en dat met elkaar lezen. Maar nu hebben wij zo nodig dat wij niet alleen maar dat woord lezen, maar, en dat is nog wat anders, dat het woord ons gaat lezen. En dat het woord met kracht tot ons ingaat en dat we zien en beleven en doorleven dat dat woord de waarheid is. Zodat we niet verstandelijk alleen maar zeggen wij geloven dat het woord waar is van Genesis tot Openbaring 22. Maar dat we zeggen ik heb ondervonden dat uw woord de waarheid is, want het is waarheid geworden binnenin me. In mijn hart en in mijn leven, in de doorleving. Zodat ik die zondaar geworden ben, ik. In zonde ontvangen en geboren. En daarom kan ik voor u niet bestaan. Maar ik heb ook dat mogen leren, dat de weg geopend is geworden door uzelf. En ik heb iets leren proeven en smaken van de blijdschap in de gemeenschap met u de Heer. Wij dragen elkander aan u op, Heer, en wij bidden van u dat geen bijzonder wilt gedenken de onbekeerden. Gij kent ons zoals we hier met elkander zitten, want gij zijt de grote hartenkenner en de nierenproever. Gij kent ons zitten en ons opstaan, ons gaan en ons nederliggen. Wie zijn wij voor u? Gij weet of we nog onze eigen weg gaan of niet. En nu bidden wij van die overwerk zo krachtdadig, door uw Heilige Geest in het midden van de gemeente, dat ook hier jongeren en ouderen op de knieën worden gebracht. Dat ze in de eenzaamheid zich uit leren wenen voor u de Heere. Dat ze hun zonde leren bewenen en beleiden. En dat ze uit leren roepen, Heere, is er dan nog een middel waardoor ik de welverdiende straf zal kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Maar gedenk ook uw volk en uw kinderen. Er zitten misschien vanavond in ons midden met allerlei vragen van binnen en van buiten. Misschien is het wel van allerlei, met allerlei benauwing. Misschien met bestrijding van de Satan. Misschien ook dat hun eigen hart hun tegenspreekt en allerlei dingen naar voren brengt. Dat ze vaak niet weten of ze ja of nee moeten zeggen. Of het is misschien soms ja en nee tegelijk. Ze weten niet wat ze van zich moeten denken. Soms weten ze ook vaak niet wat ze van u moeten denken. Het kan zo benauwd en zo wonderlijk in hun leven zijn. En tegelijk ook zo donker en doods vaak. Dat ze niet weten en dat ze dat hun eigen weg gaan. En nu dragen wij die in bijzonder ook aan u op. En wij bidden u. Gij, hoge priester in de hemel. Denk aan dat arme volk. Dat het in zichzelf niet meer kan houden. Dat zichzelf heeft leren verliezen. En dat nu opblikt tot u de Heere. Denk aan dat volk, ook in uw voorbeden. Gij hebt het immers gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En gij hebt die wil volbracht. Gij hebt de zonde gedragen en de schuld weggenomen. Gij hebt de vloek van de heilige wet weggehaald. En gij hebt de toren Gods gedragen en genoegdoening geschonken aan de rechtvaardig en een heilig God. En daarom is de weg geopend geworden in u. Dat is de boodschap van het evangelie die ook in deze avond naar ons uitgaat. Kom dan, Heere Jezus, met uw geheiligde en tegelijk uw zalige voetstappen in ons midden. En ga nu van bank tot bank en van persoon tot persoon. In bijzonder tot die worstelaars en tot die roepers en tot die schreiers. Tot die mensen die het eigenlijk niet eens weten wat ze van zichzelf moeten denken. Die het niet durven. En die uw belofte niet durven accepteren. En die zeggen, ja, ze kunnen wel zijn voor een ander, maar niet voor mij. Zo kan het vaak zijn in het leven van uw kinderen. Het is ook zo dat uw beloften geheiligd moeten worden aan ons verstand en ons hart beide. Je zult er zelf in mee moeten komen. Wij kunnen ze zo zonder meer niet maar gaan toe-eigenen. Nee, dat toe-eigenende werk is ook een werk van de Heilige Geest. En daarom, we zijn in het prediken en in het luisteren van u afhankelijke mensen, zie dan op ons neer in ontferming. Gedenk ons naar uw trouw. En als in deze morgen moeten wij het ook nu zeggen, Heere, wij hebben het verbeurd en verzondigd. Als ge met ons doet naar onze zonden, er is maar één mogelijkheid. En die mogelijkheid is weggeworpen te worden tot in der eeuwigheid. Maar Heere, ge hebt zelf de weg ontsloten voor een arm en mensenkind. Voor een mensenkind dat het niet houden kan in zichzelf en dat u de Heere heeft leren zoeken. En die een liefhebber van uw heil is geworden. Maar die de klagen komen aan de troon der genade. O hoge priester die toch medelijden kan hebben met het zwakke. Omdat gij dat zelf hebt doorleden. Zie op ons neer. Kom met u tussen, met uw beden. Tussen beiden. Draag ze de Vader voor. En laat dan op grond van uw offeranden en op grond van uw beden daarboven in de tempel in de hemel dan geschonken worden wat wij alle nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Zie op ons neer, ook als we met ons niet konden, diegenen die met ons niet konden vergaderen. Zoek gij ze op in hun huizen. Als ze ons kunnen beluisteren of niet kunnen beluisteren, dan doet er zaken niet. Gij zijt een God die alomtegenwoordig zijt. Wij bidden voor u in het midden van de gemeente, voor een gezin. En dan in bijzonder voor de kleine in dat gezin die weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Wij kennen de toestand niet precies van dat kleine kind. Maar gij kent het, Heer, en gij weet wie en wat het is en wat het nodig heeft. Welke middelen gebruikt zijn of zullen worden. Wij vragen om uw zegen, ook hier, gemeenschappelijk. En we leggen dat kind als het ware in ons gebed en uw handen, Heere Jezus, die toch de grote kindervriend zijt. En wij vragen van u, nee, gedenk het niet alleen aan het lichaam, maar denk in bijzonder aan dat kind wat de ziel betreft. Ook onze kinderen hebben nodig u de Heere te dienen. En ge zijt toch degene die gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen. Laten ze dan mogen leren komen als kinderen die niets hebben dan hun lege schuldige handen. En die het alleen leren zoeken en verwachten van u. Die nooit beschaamd tot in der eeuwigheid. Trouwe ontfermer, wij dragen elkander met uw gehele kerk over het rond der aarde op aan u. En wij vragen van u, vervul onze nooddruft in en uit Christus. En geef ons als een vrucht van zijn verdiensten en gerechtigheid. Genade voor genade, dat is het leven. Zonder die genade is er niets dan de dood. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Er wordt u een gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen wij met elkaar op Psalm 43. En daarvan de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dan vers 4. Dan ga ik op dat Gods altaren tot God. Mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, de versen 3 en 4. We hebben met elkaar opengeslagen gemeente Psalm 40. Een erg bekende psalm. Ik ga een paar vragen stellen in verband met mijn tekst. En dan zullen wij gaan begrijpen, hoop ik in elk geval. En dan bedoel ik met dat begrijpen niet alleen verstandelijk, maar ik hoop dat de Heere dat door zijn Heilige Geest toepassen aan onze harten. Maar zullen wij verstaan wat de dichter, of liever, wat de Heilige Geest in het woord hier bedoelt met deze psalm, ook ten aanzien van ons. Ik zou hier drie vragen kunnen gaan stellen, want ik heb hier te doen in mijn tekst met een gebed. Dat hebt u mogelijk wel al begrepen. Er staat immers, laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. En laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen, de Heere zijn groot gemaakt. Nou zou ik deze drie vragen kunnen stellen. Wie bidt hier? En voor wie wordt hier gebeden? En wat wordt er gebeden? Als we nu beginnen met de vraag, wie bidt hier? Dan is die vraag heel gemakkelijk te beantwoorden. Dan moet u maar eens gaan lezen wat er staat. Direct in het eerste vers van deze psalm. Er staat een psalm van David voor de opperzangmeester. Met andere woorden, niemand anders dan de man naar Gods hart. David is hier de grote zanger, tegelijk ook de bidder, als hij dat is in zoveel psalmen. De vraag komt hier natuurlijk naar voren, wanneer heeft hij dan deze psalm gezongen en ook dit gebed? Wat waren de omstandigheden waarin hij zich bevond? Nou zijn er verschillende uitleggers en ook uitleggingen. De een zegt bijvoorbeeld, er is gebeurd in de tijd toen David had te vluchten voor Saul, maar dan in de tijd toen verschillende stammen van Israël zich al achter David hadden gezet, terwijl verschillende andere stammen daar nog aan twijfelden. U kent dat allemaal wel uit de historie van het volk van Israël. Dat niet alle 12 stammen tegelijk David hebben erkend als koning te Jeruzalem. Wel een bepaald gedeelte had hem al erkend, vandaar dat we hier in het begin met een danklied te doen hebben. En een ander gedeelte van de stammen van Israël had hem nog niet erkend, vandaar dat we met een gebed te doen hebben. Er zijn hier weer andere uitleggers en die zeggen, nee, we moeten hier denken aan de tijd dat David heeft moeten vluchten voor zijn zoon Absalom. En dat hij, zoals hij dat zelf heeft uitgedrukt, als een veldhoen over de bergen en door de dalen moest dwalen. En dat er wel een zekere aanvankelijke uitredding was wat de vervolging betrof, maar dat hij toch nog in allerlei gevaren verkeerde. Hoe het precies is geweest, wij kunnen dat met zekerheid niet zeggen, het is ook niet nodig. Dit weten wij in elk geval, dat we in de eerste versen, dat is vooral van 2 tot en met 6, te doen hebben in deze psalm met een danklied, en dat wij in het vervolg te doen hebben in het bijzonder met een gebed om uitredding uit nog altijd dreigende gevaren. Maar dan komt er meer. Het zal er nu op aankomen, nu daar toch een begin van verlossing is en nu de Heere de hand naar hem heeft uitgestoken. Het zal er nu op aankomen dat David trouw zal moeten zijn aan de zalving die hij ontvangen heeft door middel van Samuel immers. Maar dat is dan toch een zalving door de Heere zelf. En het zal erop aankomen dat hij nu gehoorzaam zal zijn aan de inzettingen en dat hij een koning zal zijn in de rechte zin van het woord, die zijn volk regeert naar de instellingen Gods, en dat hij een herder zal zijn en dan ook een rechte herder voor de schapen en voor de kudde. Van harte aanvaardt hij dan ook de hoge roeping waarmee de Heere hem geroepen heeft, zie ik kom om uw wil te doen. Maar als hij dan ziet op de tegenstand die van alle kanten nog op hem aankomt, dan begeert hij in een vurige smeking de hulp des Heren. En dan komen wij tot dat gebed. En dat gebed waarover ik dan in het bijzonder in deze avond wil spreken, dat is niet een gebed om eigen eer. Maar gaat het niet om de zelfhandhaving van David op de troon waarop de Heren hem geplaatst heeft, dan kunt u dat er allemaal niet buiten denken. Maar dan gaat het toch heel in het bijzonder over hem en dan de eer van hem die de koning van Israël is. Dat is de eeuwige koning in de hemel. En dan gaat dus tot die koning het gebed op. voor en ten behoeve van het volk dat hij te regeren heeft. Heere, laat dan in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken enzovoorts. Hebt u dat nu even goed voor ogen en houdt u dat nu even goed vast, dan gaan wij een stap verder, want ik ben nog niet doorgedrongen tot de kern van deze dingen. En ik heb hier nog niet de eigenlijke betekenis van mijn tekst, althans wie hierin bidden. We moeten namelijk weten dat we hier te doen hebben met wat we altijd gewoon zijn te noemen een messiaanse psalm. U weet wat dat betekent, ik hoef dat niet met machtig veel woorden uit te gaan leggen. Een messiaanse psalm, dat is een psalm die wel gezongen is door een dichter in het oude verbond, maar waarin toch uiteindelijk de Heilige Geest spreekt van de Messias die komen zal. Dat wil dus zeggen, in dit geval is het wel David die hier spreekt. Het is ook David die in zijn omstandigheden bepaalde dingen gaat uiteenzetten. Maar uiteindelijk en ten allerdiepste is het de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus zelf, die door zijn Heilige Geest in en door David spreekt en die door de eeuwen al heen ziet en die hier gaat zeggen, zie ik kom om uw wil te doen. Dat heeft hij trouwens al gezegd van eeuwigheid. Toen hij zich aanbood aan de Vader, mag ik het heel menselijk zeggen, en toen de Vader hem vroeg dat hij naar deze wereld zou gaan en dat hij zichzelf zou geven als een slachtoffer voor de zonde, toen heeft hij zijn Vader in de vrederaad van eeuwigheid al gezegd, zie ik kom o God om uw heilige wil te doen. En dat heeft hij ook gezegd bij zijn komst in de wereld, toen hij later uit Maria en daar in Bethlehem geboren werd. In elk geval, het is hier niet maar David alleen, maar het is de geest van de Heere Jezus Christus die hier bidt en die hier spreekt, ook van die Christus zelf. Dat waar is, dat kan ik u bewijzen. Dat is niet maar een soort fantasie, dat is niet een zekere uitlegkunde die ik hierop nahoud, of nog beter gezegd een inlegkunde. Ik kan dat bewijzen met Hebreeën 10. Leest u dat voor uzelf maar eens helemaal na, dat hoofdstuk. Dan zult u zien dat daar duidelijk gesproken wordt over deze zaken. Dat Psalm 40 daar in Hebreeën 10 wordt aangehaald. Daar wordt de betuiging van David van de gewilligheid tot de dienst des Heren, het roepen van de zonen Gods, die in de raad des vredes, zoals ik straks al zei, en bij zijn komst in het vlees, zich, vergun mij het zo te zeggen, disponibel stelt om borg en middelaar voor de zijnen te zijn. En dan beluister ik hierin dus het profetische bidden van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hier kom ik pas tot de kern en de diepte van mijn tekst, dat die hoge priester en profeet en koning, de gezalfde van God in de hemel, daar in het heiligdom daarboven staat en nu voor zijn volk gaat bidden. Laat nu in u, Heere, vrolijk en verblijd zijn die mensen die u zoeken. Het is dus de Heere Jezus. Het is de koning der kerk waarmee hij verschijnt voor het aangezicht des Vaders. En in de kracht van de eeuwige liefde heeft hij gestand gedaan aan het woord dat we hier ook lezen. Gij hebt geen lust aan brandoffer en zondoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gewild. Zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet, o God, is in het binnenst mijn zegenwans. En de Heere Jezus is gekomen in de kracht der eeuwige liefde. En heeft op zich genomen al de zonden en de schuld van zijn volk. En heeft al de schande van de zonde gedragen en verdragen. En heeft, zoals we vanmorgen hebben gezien, dat werk volbracht. Dat heeft hij gedaan onder allerlei gebeden en smekingen. Dat heeft hij gedaan met sterke roeping van zijn ziel. En zo heeft hij de verlossing teweeg gebracht. In dat biddende werk van de Heere Jezus ligt een wezenlijk bestanddeel van zijn borgwerk. Het is niet zo. En dat menen veel mensen. Toen de Heere Jezus aan het kruis uitsprak en is volbracht, dat daarmee min of meer een punt gezet werd achter het werk van de Heere Jezus. Dat is niet waar. Dan begrijpen wij niet goed het werk van de Christus Gods. Het gaat veel verder en het is veel breder. Het is inderdaad waar dat het werk is volbracht in deze zin. Dat hij genoegdoening aan de Vader heeft geschonken. In deze zin dat er voldoening is gegeven. In deze zin dat de zonde is verzoend en de schuld is uitgedelgd, dat is waar. Maar als straks Jezus ten hemel vaart en hij zit nu bijvoorbeeld aan de rechterhand Gods des Vaders, dan gaat dat werk van de Heere Jezus door. Er is een voortgang in het werk van de Christus. Er is namelijk niet alleen een werk van Christus voor ons en buiten ons in het verzoenen van de schuld en in een voldoening geven aan de Vader. Maar er is ook een werk van Christus, en hier kom ik weer op dat bekende punt, een werk van Christus in ons. En dat wel door de Heilige Geest die hij verworven heeft, en die de Vader hem geschonken heeft, en die hij op de Pinksterdag in het midden van zijn kerk heeft uitgestort. Nou, die geest en die geesteswerking van de Heere Jezus, die moeten wij voor ons persoonlijk leven kennen. Anders dan kennen wij het volbrachte werk van de Heere Jezus niet. Ik heb daar vanmorgen nadruk op gelegd. Ik doe dat weer. Er zijn zo machtig veel mensen vandaag aan de dag die maar spreken over de Heere Jezus als hun borg en hun zaligmaker enzovoorts. Maar van het werk des Heilige Geestes, dat toepassende werk van de Heilige Geest, waarin die Christus door de Heilige Geest te hunnen wordt, en die Christus hun gegeven wordt van de Vader, en die Christus zichzelf openbaart als de gave des Vaders aan een uitgewerkte, totaal uitgewerkte, naakte zondaar. Er zijn heel weinig mensen die inderdaad vandaag in de dag dat met heel hun ziel nog gaan onderschrijven. Maar dat heb ik hier in mijn gedeelte. Christus is ten hemel gevaren en hij spreekt daar in de hemel voor de zijnen. Ik kan weer daar een paar voorbeelden van aanhalen uit de Bijbel. U denkt bijvoorbeeld aan wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. In Romeinen 8, dat prachtige, machtige hoofdstuk, waarin hij zingt over de verlossing der zijnen. En waar hij zingt over de glorie van het werk van God. Daar zegt hij onder andere van de Heere Jezus die voor ons gestorven is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En Johannes de Apostel getuigt van de Heere Jezus als de grote voorspraak die wij hebben bij de Vader in de hemel. En in Hebreeën 7 dan lees ik dat de Heere Jezus volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Ik herhaal, er ligt dus in dat biddende werk van de Heere Jezus in de hemel ook vandaag en op dit ogenblik een wezenlijk bestanddeel van zijn borgwerk ten behoeve van de kerk. Jezus bidt voor zijn volk. En dat is niet de machteloze voorbeden. Dat is de levende geur van zijn offeranden. Hij komt met het bloed dat hij gestort heeft, als ik het zo zeggen mag, in de hemel. En hij toont dat de Vader en de rechter daarboven in de hemel, en op grond van dat volbrachte werk, gaat hij nu uitwerken wat hij tot stand heeft gebracht. Ik kan het ook zo gaan uitdrukken. Hij gaat geldig maken zijn recht. Want hij heeft een recht ontvangen van de Vader in de wezenlijke weg, namelijk in de weg der gehoorzaamheid en in het volbrengen van de goddelijke wet. Ik kom hier nu tot mijn tweede vraag: voor wie bidt hij? Leest u de tekst. Daar staat: laat in u vrolijk en verblijd zijn. Ja, wie zullen vrolijk en verblijd zijn? Dan zegt de Heer Jezus, dan zegt de Heer dat zo, of de Heilige Geest heeft dat zo neergelegd in onze Bijbel. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. En laat de liefhebbers van uw heil gedurig zeggen: de Heere zijn groot gemaakt. Er is dus sprake van tweeërlei soort mensen. Nee, het zijn geen tweeërlei soort mensen. Het is eenerlei soort, maar ze hebben tweeërlei karakteristiek. Het zijn bepaalde kenmerken die u vindt in het leven van Gods kinderen. Het zijn degenen die de Heere zoeken, en het zijn de liefhebbers van Gods heil. Voor elk die in Sion geboren wordt, zijn dit twee elkaar aanvullende en elkaar bepalende kenmerken. Hoe verschillend de leidingen des Heren ook mogen zijn, hoe onderscheiden ook het geloofsleven van Gods kinderen mogen wezen, maar altijd en overal wordt altijd dit in Gods kind gevonden. Het mag dan een zuigeling in de genade zijn, nog een verder gevorderde in de genade, maar er wordt altijd gevonden het zoeken van de Heere en zo tegelijkertijd worden ze een liefhebber van God en van zijn goddelijke deugd. Die twee zaken die zijn zo in elkaar geweven, u kunt ze niet losmaken. Het is een keten die niet gebroken kan worden. En zodra u dat gaat doen, mijn broeder en zuster, dan hebt u heel het werk van God en van de Heilige Geest verloren. Dan houdt u niet over dan de naakte zondaar zonder de gemeenschap des Heeren. Want immers al onze ellende ligt in de breuk tussen God en onze ziel. En in de gemeenschap met God ligt alleen het leven. In het Gods gemis ligt de dood. In het Gods bezit kan alleen het leven liggen, want in God is de fontein en de oorzaak van alle leven. Dat was in het paradijs, dat is er ook vandaag. Nu bedoelt alle zaligmakende werk van de Heilige Geest in het hart van de zondaar het herstel tussen de gemeenschap van mij en God. Want die gemeenschap is doorgesneden. Dat heeft God niet gedaan, dat heb ik gedaan. Ik heb die gemeenschap doorgesneden. Ik heb die gemeenschap verloren door mijn zonde. Nu moet die gemeenschap weer hersteld worden, zal ik het waarachtige leven hebben. Want ik ben dood in de zonden en de misdaden. En ik kom niet uit die dood van de zonden en de misdaden, dan ik moet het leven van die God weer terug hebben. Dat wil zeggen, ik moet in die God weer teruggezet worden, uit wie ik ben uitgevallen. Dat is juist het werk van de Heere Jezus. Zeker, nou gaat u zeggen natuurlijk, dat de Heere Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Dan zeg ik, natuurlijk hebt u gelijk, maar dat is niet het diepste. Het allerdiepste is dat hij gekomen is in de wereld en dat hij zijn volk zalig maakt, opdat zijn vader tot eer zou komen. En omdat hij de deugden des Allerhoogsten weer zou verheerlijken en groot maken. En nu heb ik hier een stuk wat ik zou willen noemen het paradoxale in het werk van God. U weet wat een paradox is. En als u het niet weet, dan zeg ik het u even. Een paradox, dat is een bepaald gezegde dat ik gebruiken kan, een schijnbare tegenstelling. Ik heb dus te doen met een tegenstelling, maar als het erop aankomt, is het geen tegenstelling, het is schijnbaar. Dat is een paradox. Nu, ik heb hier te doen met een paradox. En ik zal het u verklaren ook, maar nu zeg ik het u in de bevindelijke zin van het woord. Als de Heere een mens staande houdt, door het werk van zijn woord en van zijn Heilige Geest, en als de Heere dus die mens staande houdt op de weg des verderfs die hij bewandelt, als de Heere zich aan de ziel gaat openbaren zoals die God gaat openbaren zoals die God is, of nog anders gezegd als hij door de Heilige Geest, en let u even goed op, want nu krijgt u het paradoxale, als hij door de Heilige Geest, de dode zondaar, leven gaat maken, dus de verandering, dat is de wedergeboorte zoals wij die noemen, met daaraan verbonden onmiddellijke bekering. En hij begint zijn liefde in het hart van die zondaar uit te storten. Dan leert die zondaar om te beginnen niet zien dat hij het nieuwe leven nu deelachtig is geworden. En dat hij daarmee een kind des Heren is geworden. Ik druk mij expres even heel sterk uit, omdat u goed zal voelen wat ik bedoel. Dan kan die mens onmiddellijk niet gaan zeggen, en nou ben ik een kind des Heren. Precies het tegenovergestelde. Als God mij levend maakt door zijn geest, dan leer ik mijn dood zien. Daar hebt u de paradox. De eerste vrucht van de levendmaking van de geest is altijd dat hij de zondaar doodt. Namelijk dat hij de zondaar zijn dood leert zien. Zijn dood leert kennen. Zodat hij ook zijn dood leert bewenen. En dat hij met dat alles naar de Heere gaat uitgaan. Zou er voor mij nog een mogelijkheid zijn. Ik lig buiten die God. Ik heb tegen die God gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in zijn ogen. En ik doe het nog. Er is niets geheelzame. Kan die God met mij nog te doen hebben? Nee. Als ik zie op mezelf, dan moet ik zeggen, nooit en ten nimmer zal die God een hand naar me uit kunnen steken. Ik zie juist dat ik dood ben in de zonden en de misdaden. Maar dat zeg ik maar niet koud, dat zeg ik maar niet zo even klakkeloos. Dat zeg ik met een tere ziel. Dat leer ik zeggen met een zeer smartelijk gevoel van binnen. Dat leer ik zeggen met een verbroken hart en met een verslagen geest. Dat leer ik zeggen, nee niet, in de passiviteit van mijn ziel. Zodat ik dus ga zeggen, ik lig buiten God en buiten God, ja, is er niet anders dan de dood. Nee, dat leer ik zeggen met een actieve ziel. Want God maakt die ziel tegelijkertijd door de werking van de Heilige Geest actief. Zodra ik zie dat ik buiten God ligt, wordt daar een actie geboren in me, als een vrucht van de werking des geestes, maar toch een actie waardoor ik die God weer terug zal mogen krijgen. En het wordt een vraag van mijn, niet van mijn hoofd, maar van mijn hart en van beide beter gezegd. Hoe krijg ik nu die God terug? Hoe kom ik nu weer met die God in gemeenschap? Hoe is het nu mogelijk dat ik de zaligheid zal kunnen krijgen? Hoe leert de ziel door de zaligmakende bearbeiding van de Heilige Geest dat alleen God het hoogste goed is en dat zijn gemeenschap alleen het leven kan zijn? En zoals ik al zei, daaruit vloeien nu de werkzaamheden voort. Zo drijft de Heilige Geest de mens uit om de Heere te zoeken. Dat zoekende werk is ook een vrucht van de Heilige Geest, mijn broeder en zuster. Als de Heere daar in de Heilige Schrift vaak zegt, zoek mij en roep mij aan in de dag der benauwdheid. En u kunt zoveel van teksten gaan opnoemen. Dan is de bedoeling van de Bijbel niet dat we dat uit onszelf zouden kunnen doen. Maar de bedoeling van de Heilige Schrift is om ons te laten gevoelen in welke grote nood wij verkeren. En om ons te laten gevoelen dat we inderdaad met die nood en de troon der genade moeten, maar ook mogen komen. Het is niet alleen een moeten, maar het is ook een mogen komen. Want de Heere komt juist met de boodschap van het heerlijke evangelie. Opdat we door dat evangelie opgewekt en geprikkeld zouden worden en zouden leren zien, daar is toch een mogelijkheid. De weg is toch ontsloten. De deur is toch niet op het nachtslot geworpen. God heeft me nog niet in de hel geworpen. God heeft me nog het leven gelaten. En het wordt juist de klacht en de uitgang van mijn ziel dat de Heere zich nu buigen mag tot mij. En dat ik die God mag kennen. Dat zijn degenen die de Heere zoeken en dat zijn de liefhebbers van zijn heil. God heeft ze lief gehad al van eeuwigheid. God heeft ze lief gehad met een liefde die hij heeft uitgestort in hun hart. En als een vrucht van die liefde gaat hun liefde nou uit naar God en naar zijn deugden, naar zijn volmaaktheden, naar zijn volk, naar zijn kerk, naar zijn woord, naar zijn dag, naar alles wat van de Heere is. En hoe meer ze nu de Heere leren kennen, hoe meer ze door de band des geloofs en der liefde aan die God worden verbonden. Maar ook hoe meer ze het gewaar zullen worden dat het hun eigen ongerechtigheden zijn die een scheiding maken tussen God en hun ziel. Het is niet zo dat ik de liefde des Heren leer proeven en smaken en dat ik dan altijd en altijd naar die God uitga. Ik leer mijn eigen ongerechtige hart kennen en ik leer zien wat daar van binnen leeft aan bederf en verderf. En dat het hart me altijd maar weer aftrekt van de Heren. Dat ik niets dan vijandschap van binnen heb. Omdat ik niet, daar hebt u het heel eenvoudig gezegd, omdat ik niet uit genade wil leven. Kon ik nou maar met de werken der wet naar de Heere komen, dan kon ik nu maar met het mijne, met mijn tranen, met mijn emotionaliteit, met wat er van binnen in me omgaat, kon ik met die dingen nu maar naar de Heere komen en ze nu gebruiken als een soort van beweeggrond waardoor die God in zichzelf bewogen wordt en dan naar me heen gaat, wel, dan zou ik dat nog wel willen. Maar ik moet tot die God komen als iemand die niets heeft en die niets verdiend heeft. En die dat met zijn volle ziel zal moeten zeggen in de overtuiging van zijn hart. En die alleen, ik onderstreep het, uit genade, soevereine genade, zalig kan worden om Gods en om Christus wil. En zie nu welk een borg en een middelaar de Heere Jezus is. En nou kom ik hier tot het machtige evangelie dat ook in mijn tekst ligt opgesloten. Voor dat volk dat nu een zoeker is geworden en dat het niet weet. En dat nu een liefhebber van de Heer is geworden. Maar dat in allerlei moeilijkheden nog staat en dat bestreden wordt van alle kanten. Want wees u ervan overtuigd dat zodra de Heilige Geest in uw hart werkt en de Heer heeft de hand op u gelegd. En dat ook in het verder leven dat de duivel niet stil zal zitten. En dat hij zijn trawanten naar alle kanten altijd maar op u af zal sturen. En wees u ervan overtuigd dat u uw zondige hart altijd met u meedraagt. Ook in de binnenkamer waar u uw knieën gaat buigen en waar u uw hart gaat uitstorten. Daar zal ook uw eigen zondige hart zijn. En het zal tegen u getuigen. Denkt u erom dat er de verlokkingen van de wereld zijn. En dat ook de wereld niet stil zit. Al die vijanden met elkaar zullen het u moeilijk maken. Maar wat een volkomen middelaar hebben we nu. Wat een borg. Voor dat volk dat nu heeft leren zoeken en leren zuchten en leren worstelen. Waarin toch de liefde Gods bij de aanvang of bij de voortgang is uitgestort. Gaat nu het gebed op in de hemel. Daar is niet alleen bij hen hier beneden het gebed. Daar is niet alleen in de binnenkamer de verzuchting. Maar daarboven, daar is het gebed bij hen. Die als het ware de representant is van al zijn volk hier beneden. Daar is het gebed dat erop gaat tot de Vader. En hij zegt, Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, bij mij zijn. En dat gij ze geeft wat ze nodig hebben. Of u kunt het ook zeggen met mijn tekst, laten u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. De mensen hebben droefheid leren kennen, droefheid over de zonde. Droefheid naar God. U weet, dat betekent niet een droefheid die naar God uitgaat. Dan staat er in de oorspronkelijk een ander woord. Er staat dit woord, dat heeft Paulus gebruikt, een droefheid die overeenkomt met het goddelijke wezen. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. Dat wil dus zeggen, het is niet een gewone menselijke droefheid. Het is niet een droefheid die we ook kennen, laat ik zeggen, als God een van mijn dierbaren wegneemt. En ik heb daar een gebroken hart vanwege de lege plaats die er gevonden wordt in mijn familiekring. Nee, dit is een andere droefheid. Het is een droefheid overeenkomstig het wezen van God. Het is een droefheid die naar de Heere uitgaat en die niet anders weggenomen kan worden dan wanneer de Heere zelf zich geeft. Trouwens laat ik dit mogen zeggen dat er nog zoekers des Heeren zijn en dat er nog mensen zijn dat er het Sion des Heeren nog gevonden wordt vandaag en de dag ook. Dat is een vrucht van het werk van de Heere Jezus daarboven in de hemel. Het is een vrucht van de hoge priester die daar met zijn smeking bij de Vader staat. En mijn gemeente, als ik daaraan denk, dan zie ik wel vaak in menig opzicht de achteruitgang van de kerk. En dan denk ik wel eens als ik de bladen lees die zo uitkomen, maar ook waar ik woon. Dan denk ik, wat moet het toch worden? Wat leven wij in toch ontstellende dagen? Je hoort van moorden, van doodslag en van ik weet niet wat voor dingen. Dan in de wereld is de grote spanning, de allerlei oorlogen en geruchten van oorlogen. We leven als op een vulkaan die onmiddellijk uit zal kunnen barsten. Wat zal de dag van morgen ons nog kunnen brengen? Ik denk wel eens, ja, ik ga nou weer weg. Zal ik ooit weer hier terugkomen? Of zal ik wel eens mijn bestemming bereiken? Want we beleven dagen. Het vliegtuigen worden gekaapt, spoortreinen hier in Nederland, wat ik wel gelezen heb, en al dergelijke dingen. Maar dan denk ik weer, maar er is er één die zorgt, en er is er één die zal blijven zorgen. Er is er één wiens zorg gaat over zijn kerk, en zijn kerk zal nooit te gronde gaan. Jezus is niet voor niets in de wereld gekomen, hij heeft zijn bloed niet voor niets gestort, hij heeft zijn volk gekocht met een dure prijs. Hij heeft zichzelf gegeven in de handen van de duivel, omdat de duivel met hem zou kunnen doen wat die duivel wilde. Maar zo heeft hij juist alle machten van duivel en van duisternis en van hel en van de afgrond overwonnen. Zo heeft hij juist de genoegdoening geschonken die de Vader behoefde. Zo heeft hij juist de schuld en de zonde van al zijn volk uitgedeld, zoals we dat vanmorgen hebben gezien. En nu blijft die Heere zorgen voor zijn kerk. Hij staat in de hemel bij het aangezicht van de Vader. O God, moeten we dan zeggen. Wat zijt ge dan groot en nederbuigend goed. Dat gij uw zoon, dat gij naar uw zoon luistert. En dat dat gebed tot u doordringt. Ja, ook het mijne, als het recht is. En als het uit mijn hart komt. Maar mijn gebed gaat toch niet anders tot de Heere dan in en om de Heere Jezus. Het is altijd om Christus wil. Zo zullen we toch altijd ons gebed moeten besluiten. Omdat in ons niets gevonden wordt dat voor de Heere zal kunnen bestaan. En nu is het groot dat er zoekers des Heeren zijn. En elke zoeker is een wonder van Gods genade. Laten wij dat niet vergeten. Hier heb ik weer zoiets. Er zijn heel wat mensen die noemen zich een christen. En dan denken ze dat in de ware zin van het woord. Maar het is er nog nooit een wonder geworden. Ik kan die mensen niet begrijpen. Ik versta dat niet. Ze zijn voor mij raadselen. Ik ken alleen maar een waarachtige christen die van zichzelf zal moeten zeggen. Ik ben een wonder God. Want ik heb niet naar de Heere gevraagd, maar God heeft naar mij gevraagd. En dat kan ik niet begrijpen, dat is een mysterie wat ik niet doorgronden kan. En er is maar één ding wat ik kan doen en dat is dat ik bewonderen kan Gods daden. En wat de Heere aan mij heeft groot gemaakt, ik kan er over spreken, ik kan er uitspreken. Maar het is Gods werk en daarom, ik kan alleen maar over die God spreken. En daarom staat hier ook, de Heere zij groot gemaakt. Elke zucht. Elke traan in der waarheid geslaakt of geschreid is een vrucht van de arbeid des Heilige Geestes. En daarom de Heere moet worden grootgemaakt. De mens staat niet in het middelpunt, maar de Heere Jezus. En de Heere Jezus staat niet op de omtrek, maar hij staat in het middelpunt van heel het machtige werk van God. Opdat door en in die Christus de Heere weer tot zijn eer en zijn volk de zaligheid zou hebben. Wat is het als nodig, gemeente, dat wij onszelf onderzoeken of wij deze dingen wel kennen. En of wij geen vreemdelingen zijn van deze zaken. Nou kennen wij elkander niet. Wij kennen elkander misschien een klein beetje van gezicht. U hebt mij hier wel eens een keer vaker gezien. Als ik in het land was. En als de Heere mij het leven nog mag sparen, dan kan dat nog wel eens gebeuren misschien. Wie zal dat zeggen? Maar we weten toch niet wie we precies zijn van binnen. Maar dat weet de Heere, die de kenner van de harten is en de proeven der nieren. En al zijn we nog geen zoeker des Heeren als wij eens een keer aan hem denken. En wij zijn nog geen zoeker des Heeren als we naar de kerk zondag gaan, elke zondag misschien wel 2 maal. Hoe goed dat ook is en hoe noodzakelijk, dat vraagt de Heere van u. Dan doet u nog heus helemaal niets goeds. Dat is alleen maar wat God van ons vraagt. Dan heb ik alleen nog maar gedaan wat de Heere in zijn woord van mij eist. Maar ik ben nog niet een christen als ik op vaste tijden mijn gebed zo doe, ook in mijn huis. Dat vraagt de Heere ook weer van me. Dat is ook iets wat op mijn hart gebonden wordt. Maar het gaat om het waarachtige bidden door de Heilige Geest en uit die Geest. Als we zo uit de nood tot de troon der genade komen en leren roepen om hulp en om bewaring. Och, mijn broeder en zuster, heel veel dingen kunnen bestaan in ons leven zonder dat wij ons recht hebben leren kennen voor de Heer. En zonder dat wij een zondaar geworden zijn voor de levende God. En dat bedoel ik nog maar als ik zeg, ik heb dat wel eens vaak gezegd bij de bevestiging van een dominee. En als ik dan daar was, ik had zelf iemand bevestigd en ik moest dan later een paar woorden nog spreken of ik was daarbij. Dan heb ik meermalen gezegd, zo op de kansel tegen de gemeente, ik hoop dat hier vele verloren zondaren geboren mogen worden. En dan heb ik wel eens mensen ontmoet daarna. En dan zei ze, wat bedoelt u dat toch mee, dominee? En dan zei ik altijd, hebt u dat nog niet eens begrepen verstandelijk? Wat dat betekent dat er verloren zondaren geboren mogen worden? Ik hoop ook behouden zondaren, natuurlijk. Maar er is geen behoud als er niet eerst verlorenheid gekend wordt. En er is geen vervulling als ik al een paar keer gezegd heb, als er geen ledigheid is. En daarom onderzoeken wij ons, laten wij ons examineren in het licht van de Heilige Schrift. Zoveel dingen kunnen bestaan zonder dat het een vrucht is van het werk van de Heilige Geest. Het kan een vrucht zijn van de koude berekening van mijn verstand. Het kan een goedkoop middel zijn dat ik gebruiken wil om de aanklacht van mijn geweten misschien wat stil te zetten. Dan is het niet meer dan een vluchtige attentie die ik de Heere bewijs. En dat ik zo goed nog wil zijn ook aan hem te denken en met hem rekening te houden. Ja, maar dat is het waarachtige christenleven niet. Dat ik nog eens aan de Heere denk, nee. Ik vraag u wat de Bijbel iedere keer benadrukt en beklemtoont. Denkt de Heere aan ons en heeft hij aan ons gedacht. En is hij tot ons gekomen. En ben ik als een vrucht van zijn komen, gekomen tot hem. Zo liggen de zaken. Met nadruk wil ik weer zeggen dat u mij niet goed, dat u mij goed zult verstaan en dat u mij niet verkeerd begrijpt. Natuurlijk keur ik niet af de regelmatige kerkgang. Stel u voor dat ik dat zou doen. Ik heb het juist altijd het tegenovergestelde gezegd. Ik weet te goed wat het woord des Heren ten opzichte van deze dingen zegt. En gelukkig ben ik van mijn jonge jaren daarin opgevoed en grootgebracht. En heb ik gelukkig nooit anders gekend dan de regelmatige kerkgang, zondags, altijd 2 maal, in elk geval. En in mijn latere jaren, toen ik predikant werd, eigenlijk altijd 3 keer per zondag. Omdat ik altijd een andere gemeente zoveel mogelijk als ik kon trachtte te dienen. U begrijpt natuurlijk wel dat ik niet afkeur ook het gewone dagelijkse bidden. Ik hoef deze dingen niet te zeggen. Maar ik wil er wel bij zeggen, het is alleen de weg der middelen die de Heere gebruiken wil. En die ik gebruiken mag en ook gebruiken moet. Maar ik wil wel nog weer beklemtonen dat zonder meer deze dingen niet genoeg zijn tot zaligheid. En ik daarom nog niet het genadeleven ken zoals het gekend moet worden. Waarin dan het rechte zoeken des Heeren bestaat en wat dan de rechte liefhebbers des Heeren zijn? Wel, de Heere zegt het zelf in zijn woord. Ge zult mij zoeken en ge zult me vinden als ge naar mij vragen zult met uw ganse hart. Met uw ganse hart. Dat is niet dat ik zo nu en dan eens even aan die God denk. Dat is niet dat ik nu en dan vergumme dat ik het zo zeg, dat ik nu en dan eens een gebedje zo voor de Heere ga uitspreken. Dat ik een haastig gebedje zo naar hem toewerp. Nee, het is dit. Wat de dichter zegt in Psalm 42. Dat het hijgende hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat het dorstige land roept. Dat er toch water mag vallen uit de wolken. En dat ze doordrenkt mag worden. Anders zal ze toch geen vrucht kunnen voortbrengen. In het rechte zoeken is altijd iets van de nood. Ik kan niet anders of ik ga erin onder. Het is van 2 in 1. Ik ga erin onder, al ik kom er bovenop. En ik kom er alleen bovenop, als die God de hand naar me uitsteekt. En als de Heere bij me komt. Dan is er een heimwee der liefde. Al omdat die God zelf zijn liefde heeft uitgestort. Maar dat brengt niet met zich mee. Dan is er een heimwee naar die liefde van God. Dat ik die mag smaken en proeven. Want ik weet, dat is alleen het leven. Daar mag ik iets van kennen, door genade. Maar dan wil ik er meer van kennen. Dat is juist het wonderlijke ook in het genadeleven. Je hebt er nooit genoeg van. Je krijgt er nooit genoeg van. Hoe ouder je wordt en hoe meer je ervan leert kennen, hoe meer je ervan wilt leren kennen. En al is het een verbeurd goed, maar dan vragen wij op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat hij het uit genade mag schenken. Zonder deze dingen en zonder die gemeenschap des Heren kan het niet. En daarom zei de dichter, dat is ook David, Heere, ik zoek u met mijn gehele hart, Heere, ik verlang naar uw heil. En ik vraag u alleen, hebt u dat wel eens leren kennen? Is dat een stuk in uw leven geworden, jongeren of ouderen? Heere, ik verlang naar uw heil. Dat is heus niet alleen voor oude mensen. Dat is ook voor jonge mensen. Dat is niet alleen omdat jonge mensen kunnen sterven. Ik heb dat natuurlijk 10 malen meegemaakt, ook in mijn eigen ambtelijk leven in het midden van zoveel gemeenten, dat jonge mensen stierven. Plotseling. Misschien kinderen, jonge mensen van 14, 15 jaar en ouder. Heel in het bijzonder toen ik in Enschede stond tijdens de oorlog en de bombardementen daar niet van de lucht waren. En ik de tientallen en tientallen uit mijn eigen gemeente mee naar het graf heb moeten brengen. Maar dat bedoel ik niet alleen. Ik bedoel het nog een beetje anders. Ik verlang naar uw heil niet alleen, Heere, omdat ik sterven moet. Ik verlang naar uw heil niet alleen omdat als ik zo sterf zoals ik nu ben, dat ik dan voor eeuwig verloren ben. Ik verlang, o God, naar uw heil nu. Omdat ik heb leren zien uit genade dat ik zonder u geen heil heb. En ik heb geen rust van binnen, ik heb geen vrede van binnen. Een stuk onrust en onvrede. O God, wat ben ik leeg. Of liever, wat ben ik vol van zonde en schulden en ongerechtigheden. Ach, Heere, dat u toch mijn heil zou willen zijn. Want ik heb geen leven, maar ik heb alleen maar de dood. Dat kan ook van jonge mensen. En dat moeten jonge mensen ook leren. En dat kan en dat wil de Heilige Geest jonge mensen ook leren. Komt u maar met de belofte des Heeren, wat die God betekent en verzegeld heeft aan uw voorhoofd. Ik durf te zeggen, wijst u de Heeren er maar eens op. Heb u dat alles gedaan, jonge mensen? Dat u voor de Heeren gekomen bent met het teken des verbonds. En dat u gezegd hebt, Heeren, u hebt beloofd dat u met mij ook te doen wilt hebben. En al ben ik een verloren mensenkind. En dan heb ik nodig die waarachtige wedergeboorte en bekering. Ik heb nodig dat u mij zoekt. Ik heb nodig het heil des Heeren. En ik heb het niet. Ik heb het verbeurd en verzondigd voor immer en altijd. Maar Heeren, hier staat toch het kenmerk van uw verbond. Hier staat toch het kenmerk van de waarachtigheid van uw belofte. O God, vervul het. Vervul het toch ook aan mij. Opdat ik dat heil mag leren kennen. Dat heil dat nooit vergaat. Maar dat blijft tot in de eeuwigheid. Ik kan het ook de jonge mensen van heler harte aanprijzen met mijn hele ziel. En ik kan zeggen, dan zult u je leven hebben. Ik zeg niet zonder strijd, want dan begint de strijd. Welkom in de strijd, zeiden vroeger de mensen wel eens als er weer iemand bekeerd is. En het is inderdaad waar. Dan begint het pas, het is inderdaad. Maar het is een strijd met God en een strijd om God. En het is een strijd die tenslotte tot de overwinning zal voeren. Wat bidt nou die voorbidder? En daar hebt u het laatste. Al zou er in mijn tekst met geen woord over gesproken worden, dan zou ik het nogal weten. Want er is altijd een innige samenhang tussen het werk van de Heilige Geest in het hart van de zondaar en het gebed van de hoge priester daarboven in de hemel. De Geest werkt in het hart van de zondaar geen behoefte. Als niet tegelijkertijd die voorspraak daarboven in de hemel werkzaam wordt voor die zondaar. De Geest werkt in ons geen begeerte naar het heil des Heeren. Of onmiddellijk wordt dat die begeerte opgenomen in het gebed van de hoge priester daarboven in het heiligdom. De Heilige Geest ontdekt aan onszelf, ontdekt aan ons gemis. Doet ons uit het gemis tot de Heeren roepen zoals we al hebben gezien. Maar... En daar hebt u het wonder der genade. Als daar een mens zoekt naar de Heer. Om hem te mogen kennen. En als een ziel daar zucht uit de diepte. Van de verbrokenheid om God en naar God. Dan is daar de hoge priester die zegt. O Vader, laat toch in u vrolijk en verblijd zijn of worden. Die naar u zoeken. En dat is die man die daar, dat is die man die het daar zo benauwd heeft. Dat is die vrouw die daar worstelt en die daar zoveel vragen heeft. Dat is die jonge man die daar misschien morgen wel op de zee is. En die daar topt met ik weet niet hoeveel vragen aangaande het heil van zijn ziel. Wat zou dat toch groot zijn dat wij onze arbeid doen, waar dan ook. En dan vaak met ik weet niet hoeveel vragen. Maar dat daar boven de hoge priester van al deze dingen weet. En dat hij ons gedenkt. Mijn broeder en zuster, jonge mensen. Dat is alleen het leven. Dan is er in de hemel bij de troon van God het gebed van de hoge priester. En dan wil ik op één woord nog drukken. Want dat is hier heel bijzonder. Laat in u vrolijk en verblijd zijn. Er is een vrolijkheid en er is een blijdschap in de wereld. Er kan ook een zekere vrome en blijdschap zijn in de uiterlijke zin van het woord. Maar hier gaat het over het verblijd zijn en het vrolijk zijn in u. In de gemeenschap met de levende God. Dat is de waarachtige blijdschap. Dat is niet een blijdschap die gemaakt wordt door ons. Dat is niet een blijdschap die opgevijzeld wordt door de mens. Dat is een blijdschap die alleen maar geschonken wordt door de Heilige Geest. Als ik mijzelf kwijt word en mag worden in de Heere. En als die God zich kwijt kan worden in en bij mij. Maar die God kan zich alleen maar kwijt als ik het niet meer weet. Als ik het niet meer heb, als ik het niet meer kan. Dan kan die God zich kwijt met al wat die God is. En met de rijkdom der genade, al de goedertierenheid van de Heere Jezus. O, wat een heil is dat. Die dat hebben leren kennen ook in ons midden. Die zullen mij dat onmiddellijk moeten toestemmen. Nou, mijn gemeente, dat in u. Dat is in de Heere Jezus. en door de Christus, natuurlijk in de drie-enige God zelf. Dan is het niet alleen de Heer Jezus. Dan is het ook de Vader. Dan is het ook de Heilige Geest. In dat inzijn in God, daarin alleen kan de levensvreugde liggen. Ons hart vindt geen rust, zei Augustinus al. Tenzij dat het rust te vinden in u, namelijk in u, die mij geschapen hebt en uit wie ik ben uitgevallen. Het godsgemis wordt mijn schuld. Het wordt ook mijn smart. Maar Gods nabijheid, als ik die proeven mag en smaken, dat wordt mijn vreugde en mijn blijdschap. En al weet ik heel goed, dat zijn maar korte tijden vaak. Het is heus niet dat we jaren achtereen in die blijdschap staan of kunnen blijven staan. Dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt niet aan zijn genade. Dat ligt niet aan de tekortkoming van het werk van de Heere Jezus aan het kruis en een heel zijn voldoende en verzoenend werk. Dat ligt ook niet in de tekortkoming van de Heilige Geest of van zijn werk. Dat ligt alleen maar aan ons. Het is de Geest des Heeren die de zondaar doet zoeken en roepen uit het gemis. En het is dezelfde Geest die ons aan de breuk van ons hart gaat ontdekken. Het is de Geest die ons doet verstaan dat het onze ongerechtigheden zijn die een scheiding maken tussen God en onze ziel. En daarom moeten die ongerechtigheden weg. En die ongerechtigheden kunnen niet anders weg dan ik moet gewassen worden in dat bloed van de Heere Jezus. En daarom de Heere Jezus is zo noodzakelijk. Daarom de hele Bijbel spreekt van dat machtige werk, dat verzoenend en voldoenend werk van de borg en de middelaar. Het is de Geest des Heeren die ons hoe langer hoe meer doet zien de onmogelijkheid van zalig worden. De onmogelijkheid om in de gemeenschap des Heeren worden hersteld. Ik bedoel dan de onmogelijkheid voor zover het mij betreft. Als ik het bezie. Maar het is diezelfde Geest die, ja, ons in de onmogelijkheid stelt, juist met de bedoeling, opdat hij in het evangelie nou naar voren zal brengen de rijkdom in de Heer Jezus. En nou laten zien de mogelijkheid en zelfs nog sterker de zekerheid in de Heer Jezus. En daarom, als ik nu zie mijn onmogelijkheid en dat de weg is toegesloten en afgesloten, te meer zal het mijn roep en de drang van mijn ziel worden, het zoeken en de uitgang van mijn hart. Och, Heere, kom dan over tot mijn hart en tot mijn leven en zoek het dan. Des te meer zal ik dan het woord des Heere gaan onderzoeken, omdat uit dat woord naar voren mag worden gebracht, en dat doet de Heilige Geest, naar voren mag worden gebracht de Christus der Schriften. Dan openbaart die zaligmaker zich als een borg. Dan openbaart die zaligmaker zich als de hoge priester die geleden heeft, maar die ook gebeden heeft. Dan openbaart de Heilige Schrift de hoge priester die de vloek van de wet heeft gedragen en die het leven aan het licht heeft gebracht. Dan is het de Geest die haar toont, de koning die de banden der zonde breekt en die de boeien van de duivel verlost. Dan leer ik het heil zien in hem, die het heil is. Nee, dan gaat het niet allereerst over mijn zaligheid. Dat ook. Daar kan ik natuurlijk niet buiten. Dat wordt mijn lust en mijn leven. Dat wordt de noodzakelijkheid. Maar dan gaat het toch ten diepste over de eer van God. Want dan leer ik zien dat ik God heb aangetast in zijn wezen. En dan gaat het er mij om. Dat ik dat in de Heer Jezus en dat door hem mag ontvangen. Dat de naam des Heeren weer mag worden verheerlijkt. En dat ik zo de vrucht des Geestes uit en door de Heere Jezus mag ontvangen. Dat zijn deugden worden opgeluisterd, ook in en door mij. Dan hebt u de rechtvaardigmaking, dat is de vrijspraak van schuld en straf. Maar aan de rechtvaardigmaking ligt verbonden de heiligmaking, woord niet alleen, maar de daad ook. Niet alleen maar wat ik doorleef innerlijk, maar ook wat ik beleef uiterlijk. Zodat men naar buiten op de markt, waar u ook bent, in uw huis, in uw gezin, in de school, in de fabriek, op de zee, waar dan ook. Maar dat men overal kan zien, u bent in der waarheid een Christen. U spreekt eruit, misschien niet alleen altijd met uw mond, maar in uw handel en wandel getuigt u van deze dingen, van het nabije leven van de levende God. En dat hebben wij nodig in onze dagen. Dat getuigenis van de Heilige Geest, dat wij in handel en wandel en met onze mond op de rechte wijze naar het woord van God en naar zijn inzettingen getuigen van het werk des Heeren. Dan zal het vinden van die God tot blijdschap zijn. Dan gaat het daarin om de eer van God. Want alles wat uit God is, keert ook tot God terug. Dat is niet alleen daarbuiten, dat is vooral hier van binnen. Wat uit God is, in onze ziel, gaat uit onze ziel naar die God terug. Dat is de bedoeling van het werk Gods. God wordt alleen maar verheerlijkt in zijn eigen werk en daarom staat er laat in u vrolijk en verblijd zijn. En nou sluit ik. Mogen het nu zo zijn, ook gemeente in uw midden. En natuurlijk waar ik zelf werk ook. Het is mijn hartelijke bede, mogen dat nu zo zijn, dat wij mogen bidden. Of leren bidden voor het eerst. O God, laat ook ik in uw verblijd mogen zijn. En laat ik een liefhebber van uw heil mogen zijn. Want o, wij hebben zo'n bedriegelijk hart. En wij worden zo gemakkelijk op bedriegelijke gronden gezet. We zullen alleen maar kunnen staan op de rots der eeuwen. Die wijkt en die wankelt niet. Maar staat u erop, is het inderdaad de rechte grond die God heeft gelegd, ook in uw leven. En zijt gij gezet door de hand des Heeren zelf op die rots der eeuwen, zodat ge zeggen kunt, in ootmoedigheid, want dan wordt u klein, dan wordt u zo gebroken. En daar hebt u dat grote wonder der genade. Dan zegt u, Heer, hoe kan het dat ik het nu ben, ik, verdorven ellendeling, gezet op de rots der eeuwen, dat ik mag leven uit die Christus die ge geschonken hebt aan mijn hart en mijn leven. Dat ik in de voorbeden van die Christus begrepen ben. En dat hij mij bij de Vader daarboven in de hemel gedenkt. Mij, met al mijn zwakheden, met al mijn tekortkomingen, met al... En dan vult u dat zelf maar aan. Heere, laat ik nou zeggen, laat u nu vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. En laat de liefhebbers van uw heil dan zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Amen. Wij zingen met elkander nu ten slotte Psalm 145, de versen 6 en 3. Eerst vers 6, de Heer is rechter al zijn weg en werk. En dan vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een enzovoort. Psalm 145, vers 6 en vers 3. Heere, laten wij in ootmoedigheid en in oprechtheid voor u de Heere buigen in het stof der aarde. Opdat wij in deze weg uw naam erkennen voor al het goede wat God deze dag aan ons hebt willen schenken en ook in dit avonduur. Gij hebt een en andermaal ons hier samengebracht op deze dag. We hebben uw woord weer beluisterd. O God, wij bidden van u dat het inderdaad zo mogen zijn dat gij zult mogen komen tot uw eer. Maar dat tegelijkertijd daarin wij mogen hebben de zaligheid in en om Christus wil. Wat is het nodig dat we dat kennen voor ons persoonlijke leven en laten wij dat nooit vergeten. Bind het op onze harten, Heere. Wij vragen van u dat ge met ons wilt zijn als we deze plaats zullen gaan verlaten. En dat ge ieder van ons wilt brengen op de plaats van zijn bestemming. Denk in bijzonder ook aan deze gemeente. Heere, we hebben ze verschillende malen mogen ontmoeten. Al weten de jongeren dat zo niet, maar hoeveel malen hebben we ook niet in het midden van deze gemeente, ook in vroeger dagen, toen wij nog in het vaderland woonden, het woord mogen bedienen. Gij hebt het ons ook nu weer vergund, en nu vragen wij van u, geef dat we mogen zien uw genadige hand, en dat we u daarvoor erkennen. Werk krachtdadig door uw Heilige Geest in het midden van de gemeente, opdat ook hier zondaren verloren, maar dan in die weg behouden worden. Dat ze in de Heere Jezus alles mogen vinden wat ze nodig hebben. En dat ze als ontledigde mensen gevuld en vervuld worden met uw genade. Denk aan de kerkenraad, aan de ouderlingen en de diakenen. En denk in bijzonder aan onze broeder die je hier gezet hebt als de prediker die het woord heeft te bedienen van zondag tot zondag. Heere, wil hem geven het licht van boven. Het licht en de bediening van uw geest. En de kracht en het onderwijs van uw woord. Denk ook aan onszelf. Over een paar dagen zullen wij weer vertrekken naar het andere werelddeel. Wij vragen van u, Heere, breng ons in veiligheid weer tot onze gemeenten daar, waar wij onze arbeid hebben gevonden. En geef dat wij van elkander hier en daar in de toekomst het goede nog mogen vernemen. Wij leven in dagen van grote afval en van ontstellende oppervlakkigheid. Maar laten wij begrijpen en verstaan dat gij niet verandert. Dat uw woord nooit verandert. Dat uw werk altijd hetzelfde blijft. En dat wat vroeger gekend moest worden, 100 of 200 jaar terug, nog gekend moet worden. Op dezelfde wijze, al zijn onze wegen misschien heel verschillend. Het kan in een verschillende weg, als zover de openbaring der dingen betreft. Maar wat het principiële, fundamentele leven betreft, het is altijd hetzelfde. Het zal nooit verschillend zijn. Het is altijd een arme zondaar en een rijke Christus. Maar er kan geen sprake zijn van een rijke Christus en een rijkmakende Christus als er niet eerst geboren wordt een arme zondaar. Geef dat we dat leven mogen kennen. Wees zo met ons en blijf met ons. Vergeef onze menigvuldige zonden. Delg uit onze schuld in het bloed van de Heere Jezus. In die gekruisigde dierbare borg en zaligmaker. Hoor ons hoge priester in de hemel. En laat ook onze voorbeden op mogen u ons gebed mogen opklimmen. En laat uw voorbeden in de hemel beluisterd worden. Wees ook onze advocaat en voorspraak. Bij de Vader, wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte met elkander Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen Heer, die naar u zoekende alles stond en wat er verder voor. Psalm 40 vers 8.
Thank you.
ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.